Lettercast, de wekelijkse podcast over taal.
Welkom, luisteraar, bij de Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. Aflevering G alweer. En in deze aflevering horen we straks Wim Daniëls met een verhaal over een heel bijzondere auteur met een heel bijzondere achtergrond ook. We hebben een gastbijdrage, natuurlijk deze keer van iemand van wie de naam met een G begint. Govert Schilling, publicist op het gebied van astronomie of astrologie of... Nou fijn, daar gaat hij straks allemaal over hebben. Maar we beginnen met het rijm.
Andijvie inspirerend is ze niet. In Rijnboord heeft men ooit op haar ontdekt.
Dr. Anders P. met Andijvie. Ja, inspirerend is ze niet, Andijvie, zegt hij. En dat is natuurlijk raar, want als je met gedichten bezig bent, ook met liedjes. En zeker Dr. Anders P., die vond juist een woord als Andijvie erg inspirerend. Want natuurlijk probeer je juist op de meest onberijmbare woorden toch dingen te laten rijmen. Ik werd afgelopen week gebeld door een journalist van het dagblad Trouw. Die gaat binnenkort een artikel schrijven over rijm. Dat heeft natuurlijk te maken met de Sinterklaas die nadert. Dat mensen gaan rijmen, gedichtjes gaan schrijven en dan tegen allerlei rijmproblemen aanlopen. Ja, het is natuurlijk zo dat je met Sinterklaas vaak redelijk veilig rijmt. En het jezelf niet al te moeilijk maakt. Dat moet ook niet, want het moet voorgelezen worden. En dat mag niet tot al te veel misverstanden of uitspraakproblemen leiden. Maar je kunt wel proberen om niet de onberijmbare woorden steeds maar te omzeilen. Maar er ook af en toe gewoon eens vol in te duiken. Dit heb ik ooit gedaan met een Sinterklaasvers rond het onberijmbaar geachte woord 12.
Afgelopen Sinterklaas moest ik een gedichtje maken. Een soort surprise voor mijn neefje. Neefje is 12. En daar had ik een mini-step voor gekocht. Maar toen moest ik een rijmpje maken. Maar er rijmt dus niks op 12. En even één tip voor als je er in de pauze niet uitkomt met het rijm. Dan moet je gaan ijsberen. En dat werkt. Dat werkt. Dan moet je gaan ijsberen. Want ik liep dus om mijn kamer heen. En een beetje ijsberen. En ineens, paf, knallen kreeg ik de deurpost. En toen komen echt de mooiste ideeën naar boven. De vind viel onlangs van familiestep. Vandaar dat ik geen voortanden meer heb. Maar jij vindt steppen blijkbaar iets speciaals. Maar ja, je bent per slot ook pas 12. Snap je? Daar rijmt het weer wel. Je moet gewoon, als je het niet weet, moet je gaan ijsberen.
Het woord 12, dat staat vrij prominent in de lijstjes met onberijmbare woorden. Zoals herfst bijvoorbeeld daar ook in staat. Maar herfst is eigenlijk al behoorlijk achterhaald. Want er rijmt wel degelijk wat op herfst. Dr. Anders P. zelf heeft natuurlijk op herfst gerijmd in het lied Winter. De buren waren grimmig, zijn ouders diep gegriefd. En onder zijn collega's was hij ook al niet geliefd. De oude juffrouw Zomer, baas voorjaar, meester herfst. Zij riep een driewerfschande, juffrouw Zomer het driewerfst. Nou, daar rijm je natuurlijk prachtig op herfst. Een van de bekendste, denk ik wel, is een gedicht van Marcel Verrek. Dat is later op allerlei manieren in allerlei vormen teruggekomen. Marcel Verrek, in de herfst is alles lekker op zijn sterfst. In de bundel Ik wou dat ik twee hondjes was van Vic van der Rijt staat de variant in de herfst zijn de bejaarden op hun sterfst. Sterfst, dat woord bestaat natuurlijk niet, maar je mag best creatief zijn als het gaat om het zoeken van de juiste rijmwoorden op onberijmbaar geachte woorden. Er zijn er meer van. Vic van der Rijt zelf, de samensteller van de bundel van de hondjes, heeft onder het pseudoniem Evert van Eydijk, anagram van Vic van der Rijt, ooit dit geschreven. De kop van Noord-Holland, een storm in de herfst, dit was Wieringerwerf op zijn Wieringerwerfst. Nou, zo kan het dus. Je kunt kunstgrepen uithalen. Dit is dan steeds de overtreffende trap die gebruikt wordt. Een fictieve overtreffende trap. Maar je kunt natuurlijk ook andere kunstgrepen toepassen. Zoals bijvoorbeeld Theodanus. Een echtpaar op de Maasvlakte had ruzie in de herfst. Hij riep toen zij een vaas pakte. Pas op, dat is een erfst. Kijk, zo werkt het dus. Ivo de Wijs heeft er natuurlijk ook een aantal dingen mee gedaan. De primus brandde in de oude molen. En buiten heersten koude winden, herfst. De schavuit zei, ha, ik zit hier goed verscholen. Al heb ik dan nog zoveel op mijn kerfst. Nog voor hij het woord kerfstok kon lanceren, schoot 100 man politie op hem toe. Spottend sprak hij, het is pas november, heren. Dus met vuurwerk bent u werkelijk te vroeg. En Eli Asser heeft ooit geschreven, het is herfst, ik sterf. Sst. Creatieve manieren om met onbereinbare woorden om te gaan. Een hele tijd geleden, in het voorjaar van 1994 was het, organiseerde ik een keer een light verse middag in Tilburg, in een klein theatertje. En dat traden niet alleen dichters op, maar ook Jaap Bakker, de schrijver van het rijmwoordenboek, die trad erop en die gaf er een lezing over onbereinbare woorden. Herfst had hij het natuurlijk over, maar ook woorden als zulks, verkleumd, jongst, nieuws. En hij had dat woord nieuws net gezegd. En achter in de zaal stond toen Kees Thorn. Had de maand daarvoor het Leids Cabaret Festival gewonnen. Trad die middag voor het eerst op als dichter. En die krabbelde iets op een papiertje. En even later kwam hij met het volgende gedicht. Een moedergoudvis schold eens op haar gup. Ik kan haast niks verstaan van jouw geblub. Maar dat is op zichzelf beschouwd niets nieuws. Je vader blubde ook zo binnenskieuws. Waarmee nieuws dus afviel als onbereinbaar woord. Maar ook andere woorden zoals zulks. Bijvoorbeeld, ik hoor iets, hoorde gij ook zulks. Het is de minneroep eens wulks. Geen minneroep klonk ooit zo schelms als het suizen van een stengel helms. Klaas overgoot zijn zusje schalks met een emmer ongeblusten kalks. Wij deden menigmaal iets leuks aan de voet eens ouden beuks. Nou, dat soort kunstgrepen heeft Jaap Bakker zelf ooit in een artikel van Onze Taal gezet. En hij noemde daar nog veel meer woorden op die ja, onbereinbaar lijken. Vaandel, gedaante, aarzel, heldhaftig, onhebbelijk, eenzelvig, kennelijk, verwerpelijk. Maar ook heel veel telwoorden. 40, 30, 70. Maar die telwoorden, dat lijkt me toch min of meer achterhaald inmiddels.
Romige erwtensoep stond op het blik. Aanbieding 2,35. Is hier de erwtensoep romig, dacht ik? Hoe is de roomsoep dan? Ertig.
Kees Thorn was dat natuurlijk. Maar het is ook door meer mensen gedaan. Dit is Kees van den Heuvel.
Ja, rijmwoorden, dat is soms toch lastig. Zo leveren ook telwoorden vaak problemen op. Ivo de Wijs heeft daar eens een prachtig gedichtje over gemaakt. Geroezemoes aan tafel 20. De eigenheimers smaken bintig. In datzelfde restaurant gebeurt nog allerlei meer. Ontstemd gegrom aan tafel 30. De bruine bonensoep smaakt ertig. Ontsteltenis aan tafel 40. De Haagse bluf is veel te weertig. Een luid protest aan tafel 80. Men vindt er de rivierkreeft grachtig. Het is weer stil aan tafel 100. Die zeikers zijn eruit gedonderd.
Kees van den Heuvel uit de bundel Wat futen op een kluitje in het riet, verschenen in 2010, vlak nadat hij was overleden. Veel te jong, veel te jong. Prachtige dichter. Maar naast Kees van den Heuvel zijn er nog veel meer. Ook liedtekstenschrijvers hebben zich met de telwoorden bezig gehouden. Kees van den Heuvel rijmde net 40 op weertig, maar dit deed Robert Long.
En dat maakt me soms zo vreselijk koleerdig. Er staat zo wat geen Hollands stuk in de top 40.
Robert Long was dat met het lied I Love You So, over het veelvuldig gebruik van Engels op de radio, dat er zo weinig Nederlands gezongen werd. En daarom rijmde hij koleertig op top 40. Ja, er kan dus heel veel. Niet alleen telwoorden. Ik heb zelf ook al eens iets geprobeerd hoor. In een kinderlied was dat voor VOF de Kunst. Voor een ANWB jubileum CD. En toen heb ik zoiets geschreven als dit. Sophie en Sam zijn touwtje aan het springen. Jan Willem die rijdt rondjes op zijn fiets. En Wies en Pien doen hele rare dingen. Met stoepkrijt en met blaadjes of zoiets. En Bert die doet alleen maar lekker bertig. bij ons in de wijk mag je maar 30. En zo kun je dus volop rijmen op de meest onberijmbare woorden. Ik zoek ondertussen even iets op van Theodanus, waar ik het net ook over had. Die had laatst iets op Facebook gezet, rijmend op november. Het gedicht Opera. De sopraan zong sinds november, heb ik een gebrekkig stember. Kijk, dat is ook weer creatief omgaan met onberijmbaar geachte woorden. En tot slot, want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel voorbeelden nog die je zou kunnen geven. Nou, bedenk er zelf ook een aantal. Als je googelt op onberijmbare woorden, dan kom je hele lijsten tegen. Nou, ik daag iedereen uit om daar eens flink mee aan de slag te gaan en om te kijken of er wel degelijk opgerijmd kan worden. Maar eerst wil ik tot slot een lied laten horen. Een lied vol met onberijmbaarheid en dat het uiteindelijk toch rijmt. Maar ja, het is dan ook geschreven en vertolkt door niemand minder dan Jeroen van Merwijk.
Dit lied heet Partycentrum Wazelink in Winterswijk. Ik trad een keer op in Winterswijk. Ik kwam aanrijden met de trein. Zag ik zo in neonletter staan: Partycentrum Wazelink. Nou, daar kreeg ik helemaal zin. Dus ik denk, daar ga ik een lied over maken. In dit lied gaan we rijmen op de woorden Winterswijk, Wazelink en partycentrum. We gaan beginnen met Winterswijk. Dat is nog te doen, hè? Tenminste voor mij dan. Het klimaat hier geeft de laatste tijd van niet veel strenge winters blijk. Het is een gave, hè? Het is een gave. Mijn vrouw vindt mijn computers best als ik niet over printers zeik. En weet je wat ik denk als ik naar 100 meter sprinters kijk? Hoe zou het zijn in partycentrum Wazelink in Winterswijk? La 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 la. Ja, we gaan al verder met rijmen op Wazelink. Dat is al iets moeilijker, maar dus toch nog wel gelukt. Natuurlijk was Art Schenk een flinke vent en was Jan Raas een bink. En ergens waren die Japanners met hun kamikazes flink. Ik voel me pas een flinke bink wanneer ik met de glazen klink. Maar dan wel in Winterswijk, in partycentrum Wazelink. Ja, la 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 la. Ja, ik krijg nou het grootste probleem, dat is het woord partycentrum. Dat is ook niet helemaal gelukt, maar ik kom toch een heel eind. Mijn broer is een beroemde drummer. Hij bestrijkt het halve spectrum. Iedereen die op het gebied van drummen is gehard, die kent hem. Hij zegt mooi dat ik niet zomaar in elke arty-farty-tent drum. Ik drum alleen in Winterswijk, in Wazelinkse partycentrum. La 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 la.
Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. En dan nu de wekelijkse gastbijdrage aan de Lettercast. En die is natuurlijk afkomstig deze keer van iemand van wie de voornaam met een G begint. Hij is wetenschapsjournalist. Hij is publicist op het gebied van astronomie. Hij heeft de sterrenkunde in Nederland een stuk dichter bij de mensen gebracht. Heel veel gepubliceerd. En nu een bijdrage voor de Lettercast. Hier is over de taal van de sterrenkunde Govert Schilling.
Het staat in de sterren geschreven, zeggen ze wel eens. Nou, dat kan zijn, maar sterrenkundige en taal, dat gaat niet goed samen. Het botert natuurlijk sowieso nooit echt tussen alfa's en beta's, maar in de kosmos maken ze het wel heel bont. Dat begint al met de naam van het vakgebied. Kijk, biologie, dat is het wetenschapsgebied van de levende natuur. Geologie is het onderzoek aan de aarde. Meteorologie houdt zich bezig met het weer, vulkanologie met vuurspuwende bergen. Maar waag het niet om tegen een sterrenkundige te zeggen dat hij astrologie bedrijft, want dan slaat hij op tilt. Pseudowetenschap, bijgeloof. Nee, nou moet het opeens astronomie heten. En niemand weet waarom. Ook bij de naamgeving van allerlei kosmische zaken gaat het regelmatig mis. Neem die mooie lichtsporen die je soms aan de nachtelijke hemel ziet. Vallende sterren. Ja, zo ziet het er misschien uit, maar met echte sterren hebben ze dus niks te maken. Het zijn stofjes en zandkorrels die in de dampkring verbranden. Gelukkig maar trouwens, want als er echt een ster op de aarde valt, ja, dan loopt het slecht met ons af. De donkere vlekken op de maan dan. Maanzeeën worden die genoemd. Maar Neil Armstrong die kon zijn zwembroek thuis laten, want er is geen druppel water te vinden op de maan. De zeeën zijn in werkelijkheid kale vlaktes van gestolde lava. En wat dacht je van de term supernova? Komt uit het Latijn. Nova betekent nieuw. Maar een supernova is geen nieuwe ster. Het is juist de explosie van een ster die aan het eind van zijn leven is gekomen. En zo gaat het maar door. De Melkweg? Oké, met een beetje goede wil zou je hem wit kunnen noemen, maar met zuivel heeft het allemaal echt niks te maken. Asteroïden? Dat betekent sterachtige, maar het zijn gewoon klompen steen. En dan heb ik het nog niet eens over het echte astronomische jargon. De vaktermen die vaak nergens op slaan als je er even over nadenkt. Zo doen sterrenkundigen onderzoek aan kosmische straling. Een gewoon mens denkt dan aan licht of radiogolven of röntgenstraling misschien. Maar nee, het gaat om elektrisch geladen deeltjes die met enorme snelheid door het heelal sjezen. Het is dus helemaal geen straling. Planetaire nevels, nog zo één. De naam doet vermoeden dat ze iets te maken hebben met planeten. Nou, vergeet het maar. Het zijn mooie, symmetrische gasschillen die de ruimte in worden geblazen door oude sterren. Nog een paar? Als een astronoom het over metalen heeft, bedoelt hij niet alleen lood of oud ijzer, maar heeft hij het over alle elementen die zwaarder zijn dan helium. Nou, dat rekent je scheikundeleraar echt nooit goed. Onze eigen zon, groot genoeg om er ruim 1 miljoen aardbollen in te verstoppen, wordt een dwergster genoemd. Net zo makkelijk. En sommige echte dwergsterren heten in de astronomie dan bruine dwergen, maar in werkelijkheid zijn ze een beetje paarsrood. En de oerknal? Ja, een flauwe culterm natuurlijk, want in de kosmos is er geen geluid. In space, no one can hear you scream. Gaat er dan nergens iets goed? Jawel hoor, er is één astronomische benaming die precies de lading dekt. Een zwart gat. Dat is een gat omdat er van alles invalt en het is zwart omdat er geen licht uitkomt. Kijk, dat is nog eens helder taalgebruik. Verder zijn ze wel lief voor die astronomen, zoals de meeste beta's. Dus nog even over dat beroep zelf. In navolging van de fysicus, de chemicus en de statisticus stel ik voor dat de sterrenkundige zich voortaan anders gaat noemen. Klinkt namelijk best gezellig. Ik ben een astrokus.
De Letterkast. De wekelijkse podcast over taal.
Goed, en dan is het nu tijd voor de wekelijkse bijdrage van de man die vorige week nog volop in het nieuws was omdat hij het grote dicté had geschreven. En nu buigt hij zich over een heel bijzonder schrijver. Hier is Wim Daniels.
Beste mensen, mijn bijdrage van deze week aan de Letterkast gaat over een man die de naam Gerard Nolst Trinité droeg. Maar hij is bekender geworden onder zijn schrijversnaam Charivarius. En ik bespreek hem in deze Letterkast aflevering omdat dit jaar 150 jaar geleden is dat hij in Utrecht werd geboren. Hij is in 1946 gestorven, maar in 1870 in Utrecht geboren. Na de middelbare school is hij eerst klassieke talen gaan studeren. Die studie heeft hij niet afgemaakt. Daarna is hij rechten gaan studeren. Die studie heeft hij ook niet afgemaakt. En toen is hij vertrokken naar San Francisco, waar hij 2 jaar lang privédocent is geweest van kinderen van een Nederlandse familie. Na die 2 jaar is hij via Japan naar Nederlands-Indië gereisd. En daar heeft hij een tijdje Engels en Frans gegeven aan een gymnasium in Batavia. Dat was het gymnasium Koning Willem III. In 1896 is hij vervolgens weer teruggekeerd naar Nederland. En toen heeft hij een studie opgepakt of opnieuw opgepakt, staatswetenschappen. En daar is hij in afgestudeerd en daarna heeft hij zelfs nog een promotieonderzoek eraan vastgekoppeld. En daarmee was hij in 1901 klaar. Toen is hij in het middelbaar onderwijs gaan werken tot 1918. Maar hij had een zwakke gezondheid, hij had een schildklierziekte. En die noopte hem met dat onderwijsgeven te stoppen en vervolgens is hij van de pen gaan leven. Dat zal denk ik geen heel groot inkomen voor hem hebben opgeleverd, maar dat hoefde blijkbaar voor hem ook niet. Het is een man die onder zijn pseudoniem Charivarius, zijn schrijversnaam Charivarius, vooral heel erg bekend is geworden door de rubriek die hij had in het weekblad De Amsterdammer. Later, ik dacht vanaf 1925, De Groene Amsterdammer geheten. De Groene Amsterdammer is dat zeker de titel geworden, maar ik weet niet precies het jaar. Ik dacht vanaf 1925 onder de naam De Groene Amsterdammer. Daar had hij elke vrijdag een rubriek in. En in die rubriek behandelde hij fouten, taalfouten van journalisten. Dus taalfouten die hij in andere kranten en tijdschriften tegenkwam. En die rubriek van hem die is wel heel roemrucht geworden. Journalisten waren als de dood als ze genoemd werden. Ze werden lang niet altijd en vaak zelfs niet met naam en toenaam genoemd. Maar op een redactie van een krant wist men dan toch wel wie welke fouten had gemaakt. Echt veel journalisten waren er bang voor om door Charivarius in die rubriek in de Groene Amsterdammer aan de schandpaal genageld te worden. Max Nort, een journalist, die schreef in het Parool van 2 maart 1965 daar ook een stukje over die angst onder journalisten. En hij schreef in het Parool toen op 2 maart 1965 dat hij vlak voor de oorlog had hij een hoofdredacteur in Den Haag gekend. En die liep elke morgen over de redactie rond met de krant van de vorige avond. En dan had hij daar met rode strepen in aangegeven welke zonden tegen de taal waren begaan en onder welke afdeling van de rubriek van Charivarius die fouten thuis hoorden. En dan schrijft Max Nort, die Haagse hoofdredacteur was een goedmoedig en liberaal man van wie ik begreep dat hij maar één grote angst kende in zijn leven, dat zijn eerbiedwaardige dagblad door Charivarius bespot en bestraft zou worden. Nou, die fouten van Charivarius, die niet van Charivarius zelf, maar die hij aanstipte, die zijn uiteindelijk in dat boek beland. Is dat goed Nederlands? Dat maar liefst 10 herdrukken heeft gehad, dat veelvuldig verkocht is. Maar het is pas aan het einde van zijn leven uitgegeven. Het is ook nog een keer heruitgegeven, ik dacht in 1998 door de SDU. Ja, ik weet dat zeker dat het in 1998 was. En door de SDU, de Staatsdrukkerij en Uitgeverij. Want ik heb toen bij die heruitgave ook nog een inleiding geschreven. En dat boek, Is dat goed Nederlands, is heel lange tijd een beetje de norm geweest als het ging om taaladviesboeken. Wat zijn nou fouten? Ging het vaak over pleonasme, tautologieën, dat soort dingen. Foutieve beeldspraak was natuurlijk iets wat veelvuldig voorkwam en ook nog voorkomt in kranten. En dat boek is dus lange tijd een leidraad geweest voor andere taaladviesboeken. Maar behalve dat Charivarius een gevreesd criticus was als het ging om taalfouten, was hij ook een dichter. En ook iemand die toneelstukken schreef en klassieke werken uitgaf. Heeft bijvoorbeeld de Odysseus heeft hij opnieuw in een rijmende hertaling uitgegeven. Esmorijt, een Abelspel. Hij heeft dus heel veel gedichten geschreven onder de titel Charivaria, Ruizenrijmen, eerste bundel, tweede bundel, derde bundel, vierde bundel. Hij heeft vrij veel gedichtenbundels uitgegeven. En zijn bekendste gedicht is misschien wel het gedicht dat ik zelf ken onder de titel Rit en Runders. En dat gaat als volgt. Het is een gedicht Dat gaat over foutieve samentrekkingen. Je hebt twee woorden en van één woord laat je een deel weg om sneller te kunnen schrijven. Maar dat moet dan natuurlijk wel een logische samentrekking zijn. En in dit gedicht haalt hij vooral onlogische samentrekkingen aan. Ik zie schapen wit gewold, ik zie rit en runders draven. En dan bedoelt hij dus, ik zie ridders en runders draven. En daar maakt hij dan rit en runders van. Ik zie vo en vlegels zich aan wa en bitter laven. In het mooie voorjaarsweer gaan bloe en ramen open. Ik zie ieder met een bloem, zelfs scho met anjers lopen. Ik zie ei en beuken staan en dreu en andere mussen. Ik zie kro en meisjes kussen, geen pneu slechts harmonie. De tweedracht wijkt voor vrede, de ru voor poëzie. Juicht kind en ouders mede, want len en warmte is daar. Mijn geest stijgt op naar boven, ik wil nat en morgenuur, met vul en lippen loven, met vulpen en lippen loven, met vul en lippen loven. Zijn gedichten werden wel behoorlijk gewaardeerd. Ik lees een paar van de kritieken voor die hij kreeg op zijn gedichten. Alleraangenaamste lectuur, schreef iemand, een kostelijke verzameling humor. Iemand anders schreef, het cynisme, de lichte spot van Charivarius, zijn leven zegt... Daarom juist verheft hij zich boven de gewone politieke tijddichtschrijvers. Smakelijke, pittige lectuur, schrijft iemand anders. En tot slot, in een losse trant zijn Charivarius rijmen vaak opmerkelijk knap, handig en van een scherpe geest, waarvan men ook bij herlezing zeer genieten kan. Ik lees tot slot nog één gedicht van hem. Dat is het gedicht dat is verschenen in de bundel... In de eerste bundel Charivari. In die bundel daar staan taalfouten die hij verzamelde voor de Groene Amsterdammer. Maar daar staan dus ook gedichten in. En dit gedicht heeft als titel Naampie. En het gaat in feite over de modetrend om namen die op een i eindigen steeds meer te gebruiken. Er is overigens van Charivaris nog een bijzonder gedicht. Een heel lang gedicht. Chaos geheten. Dat gaat over de curieuze Engelse spelling te beluisteren op YouTube. Als je intikt chaos en dan Gerard Nols Trinité of Charivarius, dan kom je dat gedicht tegen voorgelezen door een Canadese, als ik het wel heb. Dat gedicht is zelfs in Engeland ooit uitgebracht om ook in Engeland aan te geven hoe dwaas de Engelse spelling in elkaar zit. Maar goed, het gedicht dat ik tot slot voorlees heeft als titel Naampie. De tijd van Betteco, van Annemie, Margreet en Aagje is lang voorbij. We volgen het voorbeeld van het haagje. Zo Naampie op een i'tje klinkt zo fijntjes, zo koketjes. Marie, Christine, Jacoba, Anna, Mina is niet netjes. We zeggen nu liever Mary, Tini, Kobi, Annie, Mini en Kitty, Nelly, Wimmy, Ellie... Florrie, Lottie, Stini. En Jet is veel te burgerlijk. Fatsoenlijker is Jetty en Jenny, Molly, Henny, Dolly, Rossi, Maggie, Hetty en Tilly, Annie, Willy, Fanny, Lizzie, Matsi, Corrie en Bini, Betty, Dini, Nettie, Suzy, Emmy, Dori. Een jongen heet geen Hein meer, maar Henny. Jan is plat, zegt Johnny. En Willem, dat moet Willy zijn. En Toon natuurlijk Tony. Gijsbert wordt Bert, Betty, Bertie. Bonnie staat voor, ja, Drommels, hoe heet die? Gelukkig nog dat Piet voorlopig Piet is en niet Pietie. Al wat uit Engeland komt is chic. Ja, juist, maar je vergeet dat daar de wasvrouw Mary en het viswijf Kitty heet. Dat is mijn bijdrage voor deze week over de 150 jaar geleden geboren schrijver, dichter en taalcriticus Gerard Nolst Trinité. Bekender onder zijn naam Charivarius. Tot de volgende keer.
Lettercast, de wekelijkse podcast over taal.